Je luistert naar de podcast Het Geluksmoment. Dit is aflevering 82. Elke keer als je Instagram opent, lijkt het weer een ander compleet te zijn gelukt. Binnen een jaar knalrijk geworden met een eigen bedrijfje, nu wonend op Bali en elke dag een Good Hair Day. Gek kan je hiervan worden. Laat staan de druk die je op jezelf kan leggen om van alles te bereiken. Het andere uiterste is tevreden zijn, maar van dat woord houden we al helemaal niet. Deze aflevering gaat over twee uitersten. Denken vanuit tekorten of behoudende tevredenheid. Ontevreden zijn is hartstikke gezond. Toch hebben wij, mama en ik, er juist een handje van veel te veel druk op onszelf te leggen om meer en meer en meer te creëren en te presteren. Nou, hi dochter, welkom. Goedemiddag, luisteraars. We zijn weer blij dat jullie er zijn bij de podcast Het Geluksmoment. Nou, dit is een podcast om meer geluksmomenten te krijgen, maar het is nog wel veel meer. Hi dochter, daar aan de andere kant.
Hey mam, goedemiddag. Ja, welkom bij onze podcast allemaal. Dit is weer een aflevering voor meer geluksmomenten. We hebben inmiddels al 81 afleveringen erop zitten. En dat zijn dus al minimaal 81 geluksmomenten, als je goed hebt opgelet.
Ja, je luistert naar moeder en dochter. Ik ben natuurgeneeskundige en mijn dochter die werkt in mijn centrum voor natuurgeneeskunde. En ik heb een methode ontwikkeld om chronische klachten te verminderen en ook op te lossen. En chronische klachten die krijg je niet zomaar. Die ontstaan langzaamaan gelaagd, laagje voor laagje in je lichaam. Zelfs wel meer dan in je lichaam, fysiek, mentaal, spiritueel. Mentaal, emotioneel, spiritueel. En die kun je ook weer in laagjes oplossen. Nou, in elk laagje, elke oplossing oplossen noemen wij eigenlijk een geluksmoment. Zo simpel is het toch?
Ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk is het nog veel simpeler, want gezonder worden heb je misschien een rare connotatie bij, omdat je dan meteen denkt aan sporten en diëten en zo. Nou, dat is dus niet per se wat wij gezond vinden. Gezonder worden betekent dat je eigenlijk gelukkiger wordt in praktijk. Als je echt goed gezonder wordt. Dus daarom wat deze podcast inderdaad ook gaat over chronische klachten oplossen. Ook gaat over voeding. Gaat over het fysieke, over het spirituele. Want hoe gezonder je wordt, hoe gelukkiger je kan worden.
Ja. En nou, misschien als luisteraars de eerste keer hierbij aansluiten, denken ze, ja, wat heb je nou toch met spiritueel? En is dat niet zweverig op een kleedje? Maar spiritueel is ook gewoon voldoening vinden, zinvol bezig zijn, het gevoel hebben dat je ertoe doet. Hè, zinvol en spiritueel kan zo klein beginnen, hè?
Daar gaan we het vandaag over hebben, want inderdaad, wat een spirituele klacht zou kunnen zijn, is dus dat je chronisch een gevoel van onvoldoening ervaart. Of het gevoel van dat er eigenlijk wel meer uit te halen zou moeten zijn. Ja, en dat is echt een voorbeeld van een spirituele klacht. Die gaat over je gevoel van bestaansrecht. Over je gevoel van wie je bent, waarom je op deze aarde bent. Dus dat bedoelen we met spiritueel. Dat gaat ietsje verder dan een mentaal-emotioneel klachtje. Zoals misschien heel veel somber zijn of zo. En daar gaan we het vandaag over hebben. We hadden het er laatst met z'n tweeën over, omdat we er allebei wel een handje van hebben, mama en ik. Van toch altijd maar geneigd zijn om meer te willen, om niet echt snel tevreden te zijn en meer te willen creëren. Kan natuurlijk heel positief zijn, maar het kan ook echt wel daadwerkelijk stress opleveren en ongezond zijn voor jou, je geest en je lichaam.
Ja, en het is wel grappig, want toen ik net met jou had over voldoening en over spiritueel, hoe klein dat kan zijn, toen moest ik weer terugdenken aan breien, want ik ben gewoon echt wel, ik hou gewoon van breien, 's avonds lekker in mijn eigen stoel, lampje erbij en een kopje thee en dan breiwerk op schoot. Klinkt heel ouderbetterig, maar jeetje mensen, wat is dat toch fijn. Kom ik lekker helemaal eerlijk vooruit, dat je iets ziet groeien onder je handen. En nu heb ik zelfs een trui van jou mogen breien. Vind ik echt superleuk. Dus dan zie je daar, hè, dan zie je die trui ook nog rondlopen, bij zo'n spreken. Dat je hem niet alleen zelf aan hebt.
Ja, dat is toch wel het toppunt van leuk. Tenminste, van mij dan en van jou dan. Maar wel als je daar ook van kunt genieten. Terwijl als je stikt van de ideeën of... Ja, wat is onze vraag vandaag precies? Kan jij die even onder woorden brengen?
Ja, of je nou per se tevreden moet zijn en of je altijd wel meer mag willen. En dat kan dan eigenlijk twee kanten op gaan. Want het kan de kant op gaan van dat het heel gezond is om jezelf alles te gunnen en goed te voelen waar je het eigenlijk nog beter wilt hebben en meer wilt. Je mag altijd ergens meer uit willen halen. Maar het kan dan ook de andere kant opschieten, waar jij en ik wel eens last van hebben, dat je dus ook niet tevreden kan zijn met je huidige situatie, omdat je alleen nog maar in de tekorten gaat denken. Omdat je zodanig iets groots wil bereiken, dat je eigenlijk niet ziet dat je er nu misschien eigenlijk al gewoon bent. Bijvoorbeeld zoals ik, als je een paar afleveringen geleden hebt geluisterd, hoorde je dat ik in het ziekenhuis terecht was gekomen door een grote astma-aanval. Waarbij deze stress juist de trigger was. Echt die stress om te presteren, om iets te bereiken. En daar moest ik dus van af. En opeens ging ik zo voor me leggen wat het dan was, wat ik zo nodig nog moest bereiken. En wat me zoveel, waardoor ik zoveel druk op mezelf ging leggen. En toen bedacht ik me, ik heb dat eigenlijk al. Ik bedoel, ik ben al flamenco-zangeres bijvoorbeeld. Daar hoef ik niet eens zoveel meer in te bereiken. Dat is er gewoon al. Dus daar gaan we het vandaag over hebben van... Wanneer is het gezond om meer te willen en wanneer is het toch ook echt wel ongezond?
Ja, en ik zou wel heel graag willen aansluiten bij tevreden zijn met wat er is. Omdat dat ook vaak de eerste opmerking is van mensen die ik krijg als ik het over dit onderwerp heb. Ja, ben toch gewoon tevreden met wat er is. En ik hou niet van het woord tevreden. Vind je dat gek?
Nou ja, want dat wijs je dan eigenlijk op in heel veel gevallen van dat je dus ja, je misschien ergens wel schaamt voor je innerlijke behoeftes die misschien nog wel veel groter zijn. Maar daar wil je dan niet naar luisteren, want dan zou je misschien egoïstisch zijn of je moet ook niet te veel mogen willen of zo, want dan ben je ook gewoon niet tevreden met wat je al hebt. En er zit een soort van schaamte of zo onder wat gewoon... je tegenhoudt om sommige wensen echt uit te spreken. En dat is denk ik ook heel ongezondmakend. Want dan geef je dus niet helemaal toe aan wat er in je leeft.
Nee, want inderdaad, heel vaak is de reactie van mensen van... ja, maar mag je wel meer willen? We hebben het al zo goed. We hebben al... En natuurlijk zijn er in Nederland ook heel veel inkomensverschillen. En heel veel mensen hebben het moeilijk nu de energieprijzen omhoog zijn. Maar de armoede die je vaak in andere mensen ziet, ja, zo groot... Ja, is die hier toch niet als daar. Hè? Ik moet voorzichtig zeggen, want ik weet heus wel dat er hier ook armoede is en ook verstopte armoede is. Maar we kunnen al heel snel zorgen voor brood. Hè? Er zijn altijd nog voedselbanken. Dus de basisbehoeftes zijn er vaak. En er zijn ook heel veel mensen die het nog veel en veel beter hebben dan dat. Dus dan is de eerste reactie, ja, we hebben het toch goed. En dat is ook zo. Toch inderdaad tevreden is voor mij de associatie met, ik wil bijna zeggen met een freeze-reactie. En met een freeze-reactie is bevriezen. Hè, dat wil zeggen dat je niet in beweging mag komen. En een freeze-reactie is behouden wat je hebt en vooral doorgaan met wat je doet. Nou, en daar hou ik dan niet echt van.
Nee, ik weet ook al. Een beetje over welke persoon in onze omgeving je het hebt.
Nou ja, weet je, ik moet denken aan de uitspraak die aan Einstein is toegewezen. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En chronische klachten bij uitstek zijn klachten die langzaam ontstaan. Hè? Eventjes voor de luisteraar die de eerste keer luistert. Chronische klachten, daar zie ik eigenlijk alles onder waar je... zijn klachten waar je last van hebt, dus klachten en ziektes waar je last van hebt, die je al lang hebt en die je maar niet krijgt opgelost. Dat kunnen dus fysieke of mentaal-emotionele of zelfs spirituele klachten zijn. Wil je daar meer van weten, kan je altijd op mijn website kijken. Dan zie je die klachten ook nog eens heel erg gespecificeerd met naam en toenaam. Dat is www.lanke.nl. Ik word even afgeleid. Wat wou ik zeggen? Weet jij het?
Nou ja, je wilde eigenlijk de link leggen tussen dit onderwerp en hoe chronische klachten ontstaan.
Oh ja, precies. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Chronische klachten ontstaan langzaam en die ontstaan als gevolg van je huidige manier van leven. Dus als jij tevreden bent, maar je hebt chronische klachten, ja, dan kom je moeilijk los. Ik wil bijna zeggen niet, maar ik wil niet te negatief doen, van die chronische klacht. Chronische klacht vraagt je dus om iets anders te doen dan dat je tot nu toe gedaan hebt. Dus als jij de luisteraar bent die deze podcast heeft uitgekozen omdat je meer wilt weten van chronische klachten of eindelijk eens ergens van af moet komen, dan is dus mijn eerste advies: ben niet meer tevreden.
Ja, maar dat komt wel van iemand die het andere uiterste te vaak opzoekt.
Ja, en mensen zeggen dan ook wel eens, en dan wil ik dat toch wel even erbij zeggen. Dat zegt ook iemand die ogenschijnlijk rijk is. Ik ben ook rijk, ik heb gewoon een hectare grond en ik heb er een pand op. En ik heb 2 witte herders waar ik dol op ben. Goed gezin, fijne kinderen. Nou ja, alles wat je hartje je maar kunt begeren. Maar vergis je niet, ik heb jarenlang in een uitkering gezeten. In een uitkering voor 2 personen, dus niet met mijn huidige man. Maar ik weet echt wel wat op een houtje bijten is. Helemaal als de regering besluit om zijn uitkering niet meer aan het begin van de maand, maar aan het eind van de maand toe te kennen. En je echt niet meer weet hoe je die maand moet overbruggen. Dus ik heb het echt wel gekend. En ik sta waar ik nu sta. Juist omdat je niet, omdat je weet dat er meer is en meer moet zijn op deze wereld.
Ja, maar ja, wat er dan vaak gebeurt, en dat is misschien iets wat nog veel vaker voorkomt onder mensen ook die nu luisteren, is dat je in een verstelling terecht kan raken. Maar volgens mij, ik neem deze podcast op vanuit mijn bootje in Amsterdam. En als ik zo om me heen kijk en ik voel een beetje de energieën van mensen die hier ook om me heen ergens zijn, die zitten allemaal in die versnelling. En dat is echt een versnelling van iets willen presteren, iets willen neerzetten, iets groots. Eigenlijk voelen dat je nooit genoeg bent en nooit gaaf genoeg, want je had toch een droom als kind om beroemd te worden, bij wijze van spreken. En ja, wat ga je dan in deze wereld neerzetten voordat je straks dood bent? Zo had ik laatst een gesprek met iemand die weer eens met haar middelbare schoolvriendinnen om een tafel zat. En iedereen heeft toch wel flinke gave carrière-stappen gezet. En toen kwam de vraag bij haar te liggen van, nou ja, zij is nu ook afgestudeerd van de master. En zij is nu eigenlijk gewoon een beetje aan het werken en af en toe aan het reizen. En weet eigenlijk niet zo goed wat ze wil. Gaat misschien een baantje hier en daar beginnen. Maar heeft dus het gevoel eigenlijk van, jeetje, ik durf eigenlijk niet te zeggen wat mijn antwoord hier op deze vraag is. Na al deze carrièreverhalen. Dus dat is echt het gevoel van, ja, dan durf je inderdaad wel te willen. Maar zit je eigenlijk aan de andere kant vast van dat het eigenlijk niet genoeg is.
Ja, en dan is misschien wel de grootste switch die je kunt maken. Kijk je naar misschien een hele stomme opmerking, maar ik maak hem toch maar. Kijk je naar de uiterlijke wereld of kijk je naar de innerlijke wereld? Als je naar de uiterlijke wereld kijkt, dan zie je natuurlijk ook op social media voorbij komen. Dan zie je carrières. Dan zie je dus inderdaad welvaart. Je ziet rijkdom. Je ziet grote auto's. Je ziet kinderen in het nieuw gestoken. Ik verzin maar wat. Maar weet jij ook hoe het daar aan de keukentafel toe gaat? Weet jij ook of die mensen gelukkig zijn? Weet jij ook met hoeveel haast en hoe weinig aandacht ze voor de kinderen kunnen hebben? Weet jij ook hoeveel echt contact er is in die relatie en in die achter die muren van dat huis? Weet jij hoeveel tijd er vrijgemaakt wordt om met die kinderen te spelen of te kunnen spelen? Weet je hoeveel tijd de kinderen achter de computers doorbrengen? En wat vind je daar eigenlijk van? Dus dat is misschien wel de grootste switch die je kunt maken dan.
Oh ja, ik snap je inderdaad wel heel erg. Want het komt inderdaad pas op gang. Überhaupt als je om je heen kijkt en niet meer bij je eigen gevoel blijft. Dan misschien ben je zelf wel hartstikke blij. Maar het is toch iets van de buitenwereld wat dat triggert. Vaak Instagram natuurlijk. Dat je weer eens een keer iemand ziet die zijn eigen bedrijfje is begonnen en binnen een jaar rijk is geworden en alleen maar op Bali zit te werken en te surfen. Ja, en dan ook nog eens een keer hartstikke knap is, 3 honden heeft, weet ik veel. Ja, dus echt, Instagram is hartstikke vermoeiend. Dus ja, inderdaad, dat gevoel van dat het nog niet genoeg is en dat je altijd maar meer wilt. En dan weet je ook nog eens een keertje niet hoe hun binnenwereld eruit ziet inderdaad. Van, hoe blij zijn ze nou eigenlijk echt? Ik bedoel, ik ken wel mensen die zijn gegaan voor hun childhood career dream. Nou ja, die zitten nu echt soort van te lijden en te zwoegen om daar te komen. Terwijl, ja, als je dat niet doet, dan kan je eigenlijk ook een stuk gelukkiger zijn.
Ja, dus dat is best ingewikkeld, want ons wordt een heel mooi beeld voorgeschoteld van anderen. Tegelijkertijd weet je dus niet wat daarachter zit en hoe diegene zich voelt. En op je dat niet weet, dan denk je maar dat alles daarin positief is. In die zin heb ik wel een geweldige oefening achter de rug van bijna 58 jaar. Want ik ben een eigen tweeling. Geboren als een eigen tweeling. En ik had toch altijd het idee dat mijn zus beter deed, betere resultaten haalde, rijker was, van alles beter en mooier. En ja, ik heb zelfs ooit eens vriendjes gehad die zeiden, ja, we hebben een relatie met jou, maar ja, dat komt omdat je zus al bezet is. Dus hoe erg kun je het hebben, hè? Dat die ander alleen maar... Dat is wel een leuk voorbeeld, hè? En waar die ander het alleen maar beter en beter gaat. En daar kun je op blijven blind staren.
Ja, en dat doe jij dus eigenlijk heel vaak, hè, man?
Ja, dat zeg jij, maar ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus dat is wel grappig, want dan is daar ook weer de vraag... welke spiegel zie jij of wat zie jij dat je dat weer ervaart? Kijk, wat natuurlijk wel kan, en die vind ik dan heel mooi, wat natuurlijk wel kan, is dat je gevoel altijd nog groter kan. En dat vind ik een heel mooi inzicht. Jij hebt volgens mij kritiek op mij te spuien. Doe maar.
Nee, ho, eens even. Spiegel dit, spiegel dat. Nee. Week in, week uit hoor ik weer wat anders van jou. En iedereen om jou heen hoort weer wat anders. De ene keer is het weer van... dat er helemaal geen geld is. En dan is er opeens weer een bericht van dat er genoeg is. En dat we vooral met z'n allen op vakantie moeten gaan. Dan is het weer van, nou, we wonen hier al zo lang. We hebben nog helemaal niks met het terrein gedaan. Terwijl, als we het dan even gaan opnoemen. Jullie hebben workawayers gehad. Het hele bos heeft een metamorfose ondergaan. Waardoor er nu allerlei geheime plekken zijn. Meditatiecirkels. Levenscirkels. Voor opstellingen. Een blote voetenpad. Die nu weliswaar een beetje verregend is. Onder de winterperiode. Het bos is gigantisch gebruikt in de tijd dat jullie er zijn. Dus nee, ik hou er geen spiegel op. Nee, die laat ik je niet terugkaatsen.
Ja, en dat is dus wel mooi wat je nu zegt. Ik denk dat het heel mooi is voor de luisteraar. Want ik hoop dat het voor de luisteraar bekend in de oren klinkt. Dit verhaal wat je nu vertelt. Want kijk, we hebben altijd allemaal te maken met, ik noem het maar, verschillende subpersonen in ons. En... het ligt er maar aan waar je de nadruk op legt, wat je daarbij voelt. Dus als je het even simpel houdt, er is inderdaad regelmatig een stuk persoon in mij die nog komt uit die tijd van die uitkering. Die denkt, hoe gaat het? En ik zie al heel veel rekeningen aankomen, alleen al door het feit dat twee dochters in de medische mode zijn geweest de laatste maanden en nog steeds in de medische mode zijn en wij dat heel graag voor ze willen betalen. Dus dat is die subpersoon, die dus de angstige of de onzekere. En je hebt natuurlijk ook, ik denk dat meer mensen dat hebben, ook de subpersoon die zegt van ja, ik heb het nu gewoon goed, wat heb ik het toch fijn. En oh, wat is het toch heerlijk om mijn leven te leiden. Dus we hebben allemaal verschillende subpersonen. En het is ook heel leuk om die letterlijk als poppetjes weer te geven, zeg maar. Hè? Je zou een soort van opstelling met jezelf kunnen doen. Mensen die iets van opstellingen weten, die snappen waar ik het over heb. Dat is een methodiek om, om meer zicht te krijgen op wie jij bent en wat je doet en hoe je gezonder kunt worden. Hè? Maar ik zeg dan, oké, dus ik heb eigenlijk al twee tips gegeven. De eerste is, ben niet tevreden. De tweede is, ga niet te veel af op uiterlijkheden. Maar de derde tip is misschien wel, zie jezelf als meerdere subpersonen. Waarbij ik ook wil zeggen, en dat is misschien heel cryptisch als ik het nu zeg. Durf ook de zwakste schakel te voelen. Weet je wat ik daarmee bedoel?
Bedoel je dan bijvoorbeeld, kijk, als bij mij die reactie aangaat van het presteren en druk om mezelf zetten, dan komt dat door een bepaalde onzekerheid. Bijvoorbeeld een onzekerheid over geld. Dat is dan echt een van de zwakkere schakels, denk ik voor iedereen wel. Voor jou natuurlijk ook heel duidelijk door wat je in je verleden hebt meegemaakt. Een andere zwakke schakel, een schakel kan het zijn dat je heel erg onzeker bent over hoe mensen jou zien. Bijvoorbeeld als je daar heel gevoelig voor bent. Dus ja, eigenlijk je grootste onzekerheid is eigenlijk je zwakke schakel die je weer kan omzetten tot meer in de tekorten schieten en alleen maar meer willen, want het is nog niet goed genoeg.
Ja, en in het tekort schieten is helemaal niet erg. Het is wel vervelend voor jou en voor je omgeving dus. Tekort schieten is niet erg, zolang het niet het enige is dat je gelooft. Ik bedoel dus eigenlijk, zolang je een waarnemer blijft van dat je verschillende subpersonen bent. Je bent niet het tekort. Je ziet nu de subpersoon voor je die dus dat tekort voelt. En daar wil je wel iets mee doen. He, dus de waarnemer worden van je eigen persoon, van je eigen gedachtes. Wat je dus kunt bereiken door bijvoorbeeld een paar minuten per dag een ademhalingsoefening te doen. Of een korte meditatie of een bodyscan. Maar dat is wel heel tof. Omdat je, kijk, tevreden zijn betekent dat je dus in mijn ogen, dat je in een vriesreactie zit. Dat je vasthoudt aan dat wat er is. Dat je dus geen onderscheid durft te maken in die verschillende subpersonen van je. En niet tevreden zijn of veranderingen in je leven kunnen bewerkstelligen. Dat vraagt dus juist om wel oog te krijgen voor die verschillende subpersonen. En als je dus, zoals mijn dochter dan mooi kan vertellen, ik ineens in de geldstress kan schieten. Dan is het dus heel grappig, want een week later heb ik nog steeds evenveel of even weinig geld. En een week later kan ik me opeens heel rijk voelen. Nou ja, bij mij zijn het dus nogal uiterste. Dat brengt mijn vak ook met zich mee. Hè? Dus gezonder worden is in mijn ogen je echt gezonder gaan voelen. Dus het gaat echt om het gevoel, het gevoelsleven dat erachter zit. En ja, die zwakste schakel onder de loep durven nemen. En ook ja, durven voelen, ja, maar ja, hoe is dat dan zo? En wat kun je daarmee? En juist door die zwakste schakel voor je te pakken, kun je ook oplossingen gaan creëren of oplossingen bedenken die daar weer mogelijkheden creëren, noem ik het maar.
Ja, dat vind ik inderdaad een heel mooi verhaal van dat je uit subpersonen bestaat. Want dat verklaart inderdaad ook waarom het zo eenzelfde situatie zo verschillend kan aanvoelen op andere momenten. Want dat is inderdaad echt zo. Dat heb ik inderdaad ook heel erg. Want soms dan bedenk ik me wel eens van, wow, ik zat 2 maanden geleden echt in geldstress. En nu heb ik echt niet meer geld op rekening staan, maar het is opeens toch weg. Dus dan is die andere subpersoon weer wat sterker geworden. En ja, dat is dan wel heel erg prettig, want die druk die je op jezelf kan leggen om meer te bereiken voor geld, voor aanzien door anderen, door overtuigingen van dingen die belangrijk zijn. En die druk kan je op jezelf leggen en die kan zo groot worden dat je dus op een gegeven moment met een astma-aanval in het ziekenhuis belandt. Dus dat legt echt heel veel druk op je systeem en waardoor je hele lichaam uit balans kan raken. Voor mij is mijn zwakste lichamelijke schakel dan mijn luchtwegen. Maar sommige mensen kunnen dit misschien merken aan hun darmen, spastische darm bijvoorbeeld. Of ja, dat verschilt natuurlijk ook per mens.
Nou ja, stress heeft sowieso al een invloed op je darmen. Hè? Dus verschillende darmonderzoeken en wetenschappelijke onderzoeken. Dat laat zien dat stress een soort van, ja, dus ik het even heel plastisch zeggen, een soort van gaten in je darmmembraan. Je darmwand is geen echte wand, het is meer een vliesje. Kan maken, waardoor er openingen, hè, dus er ontstaan dus openingen, waardoor de voeding naar binnen kan die niet helemaal verteerd is. Dus ook voor je lichaam ook niet als zodanig herkenbaar is, waardoor intoleranties ontstaan. En intoleranties is wat anders dan een allergie, maar hè, ligt de reacties op je in je lichaam kunnen hetzelfde voelen. Dus huiduitslag of benauwdheid of buikpijn of diarree of vermoeidheid of disbalansen in je lichaam, ook hormonale disbalansen, kunnen uit die foutieve darmmembraan ontstaan. Het is veel ingewikkelder dan dat. Het is veel 3, 4, 5-dimensionaler dan ik nu vertel. Maar even voor ons simpele hoofd is dat dus zo. Dus de druk die je op jezelf zet, kan zich vertalen in stille ontstekingen die onder andere op je darm en hormonale disbalansen kan veroorzaken. En nogmaals, wil je er meer van weten, dan ben ik daar altijd voor bereikbaar. Ik vind het dus wel een heel mooi onderwerp vandaag, omdat ik je dus eigenlijk vraag om meer te gaan voelen. Hè? Dus om je echt gezonder in je lijf te gaan voelen en mentaal te gaan voelen. Ja, vraag ik je dus ook om überhaupt om meer te gaan voelen. En dat is dus de grootste reden waarom ik tevreden zijn, daar associeer ik met jezelf in dezelfde situatie houden. Terwijl in vrede zijn, echt helemaal ontspannen zijn, blij zijn met wat er is. Ja, als je die toeschouwer bent en je ziet die zee af en toe flinke deiningen maken. Maar ja, je bent niet de zee, je kijkt naar de zee. Dan kom je misschien wel juist daar waar je in vrede bent.
Ja, dat is wel best wel lastig hoor, om toeschouwer te zijn. Jeetje, want soms heb ik echt niet door wanneer ik weer in de prestatiestand eigenlijk schiet. En het niet meer gewoon doe omdat ik er zin in heb. Maar het toch mezelf een heel klein duwtje in de rug ga geven. Van, oh, het is handig als je dit nu gaat doen. In plaats van, oh, leuk. Bijvoorbeeld, flamenco, muziek maken is zo'n goed voorbeeld. Doe je dat nou elke keer omdat je er zin in hebt? Of doe je dat nou af en toe ook omdat je denkt dat het handig is? Want je moet wel bezig eraan blijven om beter te worden en ooit iets te bereiken ermee.
Nee, en als je als luisteraar nieuw binnenkomt, dan denk je misschien helemaal, waar hebben ze het nu over? En we weten toevallig dat er heel veel nieuwe luisteraars, of in ieder geval potentiële luisteraars, bijgekomen zijn. Zolang jij nog denkt dat jezelf iets opleggen gezond is, why not? En we hebben het nu vooral over, hoe kun je, is tevreden zijn goed en hoe kun je daar meer ontspanning in krijgen in alle wensen die je hebt. Hè? Dat is dus echt het onderwerp van vandaag. En inderdaad, te veel druk op jezelf leggen kan ontaarden in ontstekingen. Maar misschien ben jij nog wel iemand die heel blij is met het sporten wat je 3 keer in de week doet. Ook al moet jij jezelf elke keer van tevoren net even wat dwingen om de deur uit te gaan. Maar dan is je ontspanning na het sporten zo groot. Dat op dit moment nog opweegt tegen de druk die je jezelf opzet. Oplegt, zou ik zeggen.
Ja, precies. Dus als je inderdaad het gevoel al hebt van dat, dat je dat echt een vervelend gevoel vindt. En ik spreek de laatste best wel vaak met mensen hier in Amsterdam, die ik nog ken van toen ik zelf echt nog in een huis in het centrum woonde. Nu woon ik natuurlijk best wel wat verder. Ik woon bij in Noord. Dus ik spreek heel veel van mijn vrienden van toen niet meer. Maar laatst sprak ik er weer een heel aantal. En heel snel ging het gespreksonderwerp al eigenlijk naar dit onderwerp toe. Van dat mensen niet meer willen moeten. Dat ze voelen dat ze eigenlijk gewoon gevoeliger zijn dan vroeger. En bijna niks meer aan kunnen, quote unquote. Dus niet meer willen bewegen vanuit ik zou moeten en ik wil dit en dit bereiken. Dat iedereen daar eigenlijk al gelijk van op slot schiet en voelt dat niet fijn is. Terwijl je woont dan ook wel in een stad die je dan helemaal het uiterste op de proef stelt. Want om je heen zie je constant leuke dingen die je zou kunnen doen. En je wordt ook natuurlijk geconfronteerd met het feit dat het allemaal super goed zou zijn om te doen. Want die marketing van al die sportpases en van masterstudies en van bedrijfjes en succesvol dit, succesvol dat. Ja, dat is natuurlijk echt wel. Het is natuurlijk echt heel erg spannend of zo om te vertrouwen op dat jouw leven wel succesvol wordt.
Nou ja, en de doelgroep waar wij het over hebben, dat zijn natuurlijk mensen zoals ik die ook, en jij, die ook een groot verlangen hebben. En dat maakt het onderwerp wel wat complexer. Kijk, als jij inderdaad gewoon heel blij bent met elke avond het breiwerk op schoot, wat ik net van tevoren tegen jou vertelde. En en ik heb ook nog een stel honden met wie ik heerlijk kan wandelen. En daar ben jij gewoon echt oprecht blij mee. Ja, er is niks aan de hand. Maar jij hebt ook nog een ander verlangen. En dat verlangen in mij is om iets bij te dragen aan deze wereld. Ook een soort van visie. De wereld kan echt nog veel mooier zijn dan we met z'n allen nu aan het maken zijn. Waar zit jouw verlangen?
Nu een heel erg lekker eten.
Ja, dat is ook echt gewoon een heel oprecht verlangen. Maar als je naar de wereld kijkt, heb je dan ook nog een verlangen trouwens?
Nou. Het is dus wel recentelijk veranderd, want ik ben dus heel erg bezig geweest met precies dit onderwerp sinds ik uit het ziekenhuis kwam, waar ik sinds ik erin kwam, omdat ik erachter kwam dat het me heel veel stress opleverde, onbewust. Ik was me er echt niet zo bewust van, maar dus sindsdien eerst had ik dus nog wel het verlangen om gewoon iets groots neer te zetten of zo. Maar ik ben er dus achter gekomen dat dat wel vanuit die onzekerheid en die stress kwam, want dat heb ik nu niet per se meer. Ik heb nog wel zin om heel veel te creëren en te doen in deze wereld. Vanuit het gevoel dat dat leuk is. En ja, eigenlijk spelenderwijs of zo meer. Maar echt een verlangen om nog iets te doen voordat ik dood ga, bij wijze van spreken. Dat is bijna een drukkend verlangen, hè? Waar je stress van kan krijgen als een malle. Dus nee, ja, dat heb ik op dit moment even niet zo meer. Dus dat is wel heel fijn. Af en toe krijg ik het bijvoorbeeld wel weer als ik denk aan interesses waar ik nu geen aandacht aan geef. Omdat je niet alles kan doen. Zoals ik heb eigenlijk de droom dat ik ooit op een zeilboot eindig, waar ik de hele wereld in rondzeil. Ik kan nog niet zeilen op zee. Ik heb nog geen idee wat je daar dan te wachten staat. Dus dat is echt nog iets wat ik nog niet heb bereikt. En wat ik wel af en toe sterk kan voelen van, oh, dat wil ik echt nog neerzetten of zo. En daar ben ik ook nog echt niet. Ja.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Dit is wel ingewikkeld, denk ik, voor de luisteraar, want dit is onderwerp is voor ons nog ingewikkeld. Kijk, ik heb altijd een heel sterk verlangen gehad naar een meer duurzame wereld. En tegelijkertijd voel ik nu ook een afwezigheid van een groot deel daarvan. Dus ik heb nog wel een soort van gevoel van, ja, we kunnen een meer ontspannen wereld creëren, waarin mensen meer contact en verbinding krijgen met elkaar. Maar ik heb niet meer die enorme drive om dat neer te zetten. Dus het verlangen, nou, ik noem het toch nog maar verlangen, terwijl die drive eigenlijk verdwijnt. En nu komen we wel op het spirituele stuk van deze podcast. Dat is wat mij betreft wel de bedoeling in deze jaren. We leven nu eenmaal in een tijd waarin de wereld gaat van, of in ieder geval ons deel van de wereld, gaat van doen naar meer zijn. Nee, mensen hebben het ook wel eens over de vijfde dimensie of zo. Hè? Van doen naar zijn. En we zitten in die omslag. En doen is actiegericht, is meer vurend, is meer. Hè? Terwijl zijn is dat het er ook al is. Dus dan krijgt het begrip verlangen wel een andere lading of betekenis. Hè, tegelijkertijd zeg jij net zelf van, ja, ik zie mezelf nog wel voor me op een bootje de zee afvaren. Dat noem je dan geen verlangen?
Nou ja, dat is nog wel echt een verlangen. En ik verlang het bijna omdat ik nog niet zeker weet of het er wel ook gaat komen. Omdat ik dus nog zoveel zou moeten leren en sparen ook daarvoor. Dus een verlangen ontstaat bijna echt als je ook stress ervaart of het wel gaat lukken. Als je echt vertrouwt op dat sommige dingen er al zijn bijvoorbeeld. Of sowieso komen of ontwikkelen, dan is dat verlangen er bijna ook niet. Want je bent er al helemaal in of zo. Zoals het met flamenco is, het helemaal omgeslagen. Ik doe dat gewoon al. Ik verlang niet meer naar daar heel erg beroemd of zo mee worden. Ja, dat verlangen is dan echt wel weg. Omdat ik wel vertrouw dat als het gebeurt, gebeurt het sowieso wel. Want ik ga gewoon door met wat ik doe. En als het niet gebeurt, dan niet. Maar met die zeilboot kan het verlangen dan wel opeens weer groot zijn. Omdat ik ook denk van, jeetje, ik moet er bijna wel een beetje druk op zetten om dat te laten gebeuren.
Ja, en ik zou eigenlijk willen pleiten voor verlangen voelen. Zonder druk. Kijk, verlangen. Kijk, alles gaat over. Ja, dat is natuurlijk helemaal misschien een esoterisch onderwerp. Maar alles gaat over trillingen. Gaat over energie. Hè? Dat is waar het de hele wereld over gaat. Ik ben natuurlijk enorme fan van scheikunde, natuurkunde. Dat is mijn achtergrond als ingenieur milieu. En alles bestaat uit deeltjes en uit trillingen. Uit energiegolven. En de lading tussen waar je nu staat en waar je wilt zijn. Dat ladingsverschil. Of dat energieverschil is ook spanning. Dus in die zin is het heel logisch dat de verlangen voelen, dat het ook spanning oproept. Ze gebruiken in NLP bijvoorbeeld ook zo'n oefening. Hè, dat je bijvoorbeeld een paar doelen van jezelf op blaadjes kunt schrijven. Die blaadjes die keer je om. Dat je niet weet op welk doel, hè, welk doel je gaat staan. Dan ga je gewoon op een blaadje staan. Dan ga je voelen hoe het daar voelt. Door te voelen hoe je het daar voelt en dat gevoel steeds op te roepen, beweeg je makkelijker naar, naar die uitvoering van dat doel toe. Kom je makkelijker bij het doel. En ik zie het dus maar als ladingsverschil tussen waar je nu staat en waar je wilt staan. Dus het is helemaal niet verkeerd om soms een tekort te voelen. En ik geloof zeker dat dat gevoel zal afnemen, omdat we steeds meer in het zijn terechtkomen. En dan gaat het dus vanzelf, want dan ben je het al. Dus dan ben je ook in beweging, maar dan ben je wel op een andere manier in beweging.
Wat ik ook heel erg merk bijvoorbeeld, is als je meer naar het zijn toe gaat, oftewel eigenlijk meer in een rustige toestand waarin je gewoon beweegt vanuit wat goed voelt. Dus je bent niet een lijstje aan het maken van dingen die je nog moet doen en je gaat aan de slag of zo, maar echt gewoon, ik weet niet hoe vaak mensen dat doen, maar of dat normaal is, maar ja, ik ga dan wel eens 's ochtends gewoon een beetje zitten en dan opeens voel ik een soort van impuls om eventjes daar te rommelen en daar te rommelen. Dus dan ben je echt aan het zijn, omdat je niet doet vanuit, dit moet vandaag nog gebeuren, maar gewoon omdat je iets ziet en daar een beetje zin in krijgt of zo. En dan merk ik ook dat dat een heel erg groot effect heeft op je hongergevoel. Of ja, op je eetpatroon is eigenlijk ook indirect. Ik merkte bijvoorbeeld bij mijn vriend dat hij 's avonds pas zin krijgt in eten en dan ook eigenlijk heel de nacht door zou kunnen eten, soort van. Ik heb dus een soort van gedachte daarbij dat dat ook wel komt omdat je dus 's avonds in een ruststand komt waarin alles mag. Dat zegt hij dan ook, van nou, 's avonds hoef ik helemaal niks meer. En dan opeens krijgt hij heel veel honger en zin om te eten. En overdag kan hij dat eten compleet vergeten. Dus daar zie ik ook dat dat heel erg effect op heeft. Sta je echt in de douchestand, dan kan je heel lang zonder eten bij wijze van spreken en ga je meer in de zijnstand, ontspanning. Ik heb natuurlijk ook net geleerd, omdat we jouw boek aan het schrijven zijn, wat er binnenkort aankomt, of binnenkort over een tijd, heb ik geleerd over hoe je, als je inderdaad jezelf tot iets zet, dat je zenuwstelsel zich aanspant, waardoor je spijsvertering minder ruimte krijgt. Dus het is ook heel logisch dat je dan minder honger hebt op zo'n manier. Maar ja, wel grappig om ook echt in praktijk te merken.
Ja, en er zijn er wel verschillende dingen hoor. Want als je je hongergevoel echt opzij kunt zetten, dan is de vraag hoe ver je met je fysieke lichaam verbonden bent gedurende de dag. Want als je daar wel mee verbonden bent, dan voel je je dorst, dan voel je je honger, zeg maar. Maar ik ken inderdaad meer mensen die ook geen dorst voelen. En dan inderdaad gelukkig wel zeggen, nou, bij elk kopje koffie of bij elk tweede kopje koffie drink ik een glas water. Want ja, ik heb die ervaring niet overdag. En dan ben je na te veel aan het boosten, dan ben je te veel in die actiestand aan het staan. Terwijl ik me ook kan voorstellen, als je helemaal in die zijnstoestand terechtkomt, dat je honger op een gegeven moment gestild is. Dat je dus dat je lichaam gewoon helemaal voldaan is.
Ja, dat is wel zo, maar ik heb het dan meer eigenlijk inderdaad over wat je zegt, van als je in de douchestand staat, dan ben je vaak zo afgeleid, je hele attentie ligt echt buiten jezelf. Je bent lekker aan het gaan, zeg maar. Ja, dan voel je ook bepaalde gevoelens niet. Ik bedoel, probeer maar eens heel uitvoerig na te denken over een bepaald gevoel dat je gisteren had, terwijl je nu even heel erg hard bezig bent met je to-do-lijst. Ja, er is dan even geen ruimte voor wat je voelt op zo'n moment. Dus dan voel je honger en je dorst inderdaad ook niet.
Nee, laat staan dat je voelt waar je trek in hebt. Of als je al ergens trek in hebt, dan zal het alles zijn wat je cortisol van je lichaam stimuleert. Of waar je cortisol om vraagt. Hè? Want zoals iedereen weet is cortisol een stresshormoon wat pas meer toeneemt naarmate je langer stress hebt. Kun je ook weer een uitputting van krijgen trouwens. Maar dat is even terzijde. Hè, maar cortisol vraagt natuurlijk om vet, zout en... vet, zout en?
Suiker.
Ja, suiker. Ja, dus dan hebben we weer ons kringetje rond. Dan hebben we de voeding weer aardig erbij genomen. En dan kun je dus met voeding eigenlijk twee dingen doen. Je kunt aan je emotie eten zien hoeveel stress je hebt gehad overdag. Dus ja, aan je hongergevoel kun je dat natuurlijk ook zien. Je kunt ook iets anders doen en zeggen, nou, ik ga ergens één stapje zetten en kijken wat het één stapje de goede kant, gezonde kant op zetten. Ook al heb ik mijn boek geschreven, Gezonde voeding bestaat niet, het eerste boek wat op de markt is, dan nog kun je natuurlijk wel een richting opbewegen die gezondmakend is. Hè? Dus, en een van de richtingen is natuurlijk minder suiker eten. Nou ja, stel je voor dat jij nu zegt van, morgens het koekje bij de koffie, dat doe ik niet meer. Maar ik eet er wel een banaan bij. En dat je gewoon gaat kijken, nou, wat brengt me dat nou? Wat gebeurt er dan in mij? Wat voor gedachten komen erop zetten? Wat voor behoeftes komen erop zetten? Diepere behoeftes heb ik het over, hè? Niet over, ik pak alsnog dat koekje.
Wat ik eigenlijk altijd doe, als ik veel aan het doen ben, qua werk en zo. Ik zit dan heel veel op de computer, voornamelijk voor mijn werk. Dan zorg ik dat ik 's ochtends en 's middags heel gezond eet. Dus dat ik al heel veel groentes eet tussen de middag bijvoorbeeld. En ook ontbijt met allerlei noten, havermout en dat soort dingen. Dus dan heb ik eigenlijk al mijn 300 gram groente tussen de middag gehad. Want 's middags heb ik ook echt nog zin om gezond te eten. Want ik heb nog niet mijn hele stress uitgeput. En ik heb nog geen emotie-eetbehoeftes. Want de dag is nog jong, soort van. En 's avonds kan ik inderdaad echt die behoefte voor emotie-eten heel groot worden. Omdat je dan heel de dag eigenlijk jezelf hebt aangezet. Maar dan heb ik al 300 gram groente achter de kiezen, letterlijk. Dus dan mag ik ook, nou, tenminste mag, ik mag altijd alles, vind ik. Maar ja, dan voel ik me ook fijn bij ongezond eten of ongezond. Gewoon ja, meer lekkere dingen waar niet per se heel veel voedingsstoffen in zitten. Omdat ik toch ook al groente heb gegeten. En dan kan je er 's avonds alsnog ook nog eens een keer een saladetje naast zetten, bijvoorbeeld. Met wat gezonde dingen erin. Ja.
Oh, dus jouw avondmaaltijd bestaat uit pizza en niks? Zie ik het zo voor me?
Nee.
Nou, ik denk dat heel veel luisteraars nu wel heel nieuwsgierig zijn. Ja, weet je, en jij hebt dan natuurlijk het geluk dat je overdag gewoon je eigen eten kunt maken van 300 gram groente. Hè, maar als je dat als luisteraar niet kan, je hebt gewoon een drukke baan. Maar je kunt natuurlijk wel iets halen bij de supermarkt wat net wat anders is dan waar je normaal gewend bent om te halen. Ja, dus ik zou nou niet voor de geëikte zon tomaatjes gaan, want ja, het is winter en er is helemaal geen tijd voor tomaatjes. Maar ja, je kunt een kant-en-klare salade halen, wat ook niet altijd even gezond is, maar wel weer voor je mindset even heel wat anders is dan een boterham met kaas. En als je gewend bent om altijd een snack te halen, nou, desnoods doe je en-en. Hè, begin je gewoon met en-en, dat is een hele goede start om jezelf de goede kant op te laten gaan. En trouwens, en is ook een hele goede start om niet tevreden te willen zijn, maar gewoon nog meer mogelijkheden te gaan creëren. En je verlangen vorm te geven.
Ja, nou mam, tot volgende week. Fijne aflevering. Ik vind het inderdaad fijn om te merken wat nou precies het verschil is tussen heel graag heel erg veel je wensen voelen en daar een beetje druk ook op voelen. Of gewoon je wensen voelen en daar enorm blij geïnspireerd van worden. Dat is echt een cadeautje om dat bij jezelf te ontdekken, denk ik.
Ja, en vind je het na deze uitzending nog steeds moeilijk om daar het verschil in te voelen? En neem dan gewoon één keer per dag een moment dat je wij spreken een bodyscan doet. Dus je lichaam langsloopt van boven naar beneden, van beneden naar boven. Ook elk lichaamsdeel even benoemen. En dan gewoon zeggen, wat is mijn verlangen? En dat je daar niet meteen een actie aan koppelt, maar alleen maar even voelen.
Ja, of boek natuurlijk een gesprek bij Lanke Broeders. Dat kan natuurlijk ook heel goed helpen.
Ja, je kunt een gratis kennismaking boeken via mijn website. Dus dat kan natuurlijk altijd. Ik vind het altijd leuk om met nieuwe mensen te spreken en te horen wat hun wensen en verlangens zijn op het gebied van gezondheid. Maar gezondheid wel breder is dan alleen maar je klachten laten verdwijnen. Maar ja, dat hoort er natuurlijk zeker bij. Enorm bedankt voor het luisteren. En Nieke, dank voor het fijne gesprek. En ik heb het privilege gehad je te mogen zien via Zoom. Luisteraar, jullie zullen het met onze stem moeten doen. En je kunt natuurlijk altijd naar Instagram gaan, waar Nieke weer de nodige foto's op zal zetten. En ons Instagram-account voor het geluksmoment is het _ geluksmoment. Nee, zegt Nieke.
Je klinkt ook echt weer als een soort van, ja, gewoon moeder die dan iets digitaals probeert uit te leggen. Ik weet niet. Ja.
Zeg, het is schat.
En onze Instagram is t_ geluksmoment. En daar vind je ons. Dan mag je alle vragen stellen die je nog hebt naar aanleiding van deze podcast. En ideeën voor volgende.
Dankjewel. Dikke knuffel jij. En luisteraar, graag tot de volgende keer. Dag, dag.